Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Is Wopke Hoekstra ook na de zomer nog de leider van het CDA? De partij houdt er rekening mee dat het kabinet binnenkort zou kunnen vallen en een leiderschapswissel bij het CDA is dan een serieuze optie. Zou een nieuwe lijsttrekker kiezers weer terug kunnen blokken naar het CDA? En Mark Rutte overleefde deze week een motie van wantrouwen en dat was niet voor het eerst. Hoeveel politieke levens heeft de premier nog? En hoe kan het dat de VVD ondanks de kritiek toch een van de grootste blijft in de peilingen? Dan en meer bespreek ik met Hans van Soest en Niels Klaassen. Ja, we zitten hier met korte mouwtjes zelfs, Hans. Er worden tropische temperaturen verwacht de komende tijd. Hoe is het dan in de Haagse redactieruimtes? Is het zweten of is het
tropenrooster? Nu ga je een bruggetje maken naar is de temperatuur in het kabinet ook zo hoog?
Ja, maar, ik dus laten maken. Je loopt alweer. Je bent niet voorbereid, hè, deze uitzending.
Nee, sorry jongens.
Volgens mij is het klimaat bij ons wel goed, maar het wordt wel een hete politieke zomer.
Zeker bij het CDA, daarover straks veel meer. Want er was meer nieuws deze week.
Over 2 dagen zijn we 13 jaar de grootste partij van Nederland. En deze week waren we weer de grootste partij in de peilingen. Dat is om 2 redenen. In de eerste plaats vanwege ook onze standpunten. Maar ook, en ik citeer Harry Keizer, omdat dit de partij is waaraan je het kunt overlaten. Een stabiel bestuur van dit land. Wij laten niet onverantwoord het kabinet vallen als er nog kansen zijn eruit te komen. Dat doen we niet.
Ik vraag u niet om het kabinet te laten vallen. Dat is absoluut niet mijn verzoek om het kabinet te laten vallen. Maar wat ik wel wil meegeven, er is al 6 maanden heel weinig gebeurd. En de urgentie van het probleem wordt met de dag erger. En dat wil ik u meegeven.
Er zijn 6 maanden, dus echt, dat ga ik niet van mijn kap nemen. Ik ben echt onvermoeibaar. En dat is inclusief Erik van den Burg, inclusief Liesje Schijnemacher en ook Wopke Hoekstra. We zijn onvermoeibaar door Europa aan het reizen en door de wereld om dingen te regelen. En er lukken ook dingen. Je moet in Nederland aanvullend iets. En daar wordt in het kabinet intensief over gesproken. Ja, dat is gevoelig. Het is absoluut waar. D66 en ChristenUnie denken daar in principe anders over dan een partij als de VVD of het CDA. Dat is natuurlijk zo. Maar toch nog eens even. Daarom zitten we toch in Nederland ook een coalitiekabinet. We hebben toch niet 50% van de stemmen gehaald. We hadden 21,9% van de stemmen. Dus je moet tot het uiterste proberen eruit te kunnen komen. En ik was het ook met Sofie eens. Dat moet de komende weken. Je kunt er niet te lang mee wachten. Maar je moet wel die uiterste poging doen. En daar pleit ik voor.
Ja, Mark Rutte kon afgelopen zaterdag aan de bak op het VVD-congres. VVD-leden riepen hem op om haast te maken met maatregelen om de asielstroom terug te dringen. En deze week, Niels, was er opeens een akkoord binnen de EU.
Ja, er bestaat niet zoiets als toeval, hè, zou je bijna denken. Maar inderdaad, dat kwam toevallig even en deze week komt er veel samen op dat vlak. Er wordt eigenlijk, als je het hebt over asielinstroom en migratie, wordt er op 3 borden geschaakt, zou je kunnen zeggen. Een bord buiten Europa, zeg maar Afrika, de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Rutte reist dit weekend af naar Tunesië. Binnen Europa wordt er geschaakt. En dat is gisteravond heeft dat geleid tot wat mensen noemen een doorbraak. En in Nederland wordt er geschaakt op een bord om als coalitie onderling afspraken te maken over het beperken van de instroom. Dus ja, het wordt wel als een succes beschouwd wat er donderdagavond in Luxemburg is afgesproken.
Want wat is er dan precies afgesproken?
Ze hebben eigenlijk de afspraak gemaakt om strenger te zijn aan de voordeur, aan de poort van Europa. Door daar de kansrijke asielzoekers meteen te scheiden van de kansloze asielzoekers uit die zogenoemde veilige landen. En zelfs vast te houden. Het woord wat je daaraan kan geven varieert. Sommigen noemen het grenskampen waar je gezinnen in gevangen houdt. Anderen zeggen tijdelijke locaties waar je mensen in het oog kan houden. Nou ja, het is maar wie je spreekt hoe ze dat noemen. En daar willen ze eigenlijk die filter aanbrengen en dus die groep kansloze asielzoekers daar vasthouden en heel snel terugsturen naar het land van herkomst of land van doorreis. En dan vervolgens die asielzoekers die wel mogen blijven, of waarschijnlijk wel mogen blijven, veel eerlijker verdelen over Europa. Ja, daar wordt al jaren over geëmmerd. En men noemt dit nu een belangrijke doorbraak, omdat er toch blijkbaar eensgezindheid over is.
Ja, alle 27 zijn ze daar nu dus over eens. Het is nog niet helemaal definitief, hè? Want het moet nog langs de Europese...
Ja, parlement. En die dan in conclave moeten met die lidstaten. Want niet alle lidstaten zijn hiervoor. Maar Van den Burg noemde het, hij zei het, dit scheelt niet een slokborrel, maar een paar hele glazen. Dus blijkbaar is dit wel waar hij is er toch al jaren druk mee. van zegt van hier kunnen we wel mee gaan werken. En je ziet het ook wel in de reacties in de coalitie. Hè. Tuurlijk, hè, ChristenUnie denkt echt wel anders over migratie en asiel dan de VVD. Maar toch zie je al die woordvoerders ja, tevreden reageren op wat er nu ligt.
Dat zal ook bij Rutte het geval zijn. Maar die kijkt denk ik vooral uit naar Tunesië.
Ja, want dit Europese akkoord is natuurlijk niet de oplossing voor die de VVD voorstaat. Dit Europese akkoord zou moeten regelen als het allemaal zo doorgaat dat asielzoekers die mogen blijven in Europa eerlijker over alle lidstaten worden verdeeld. Wat ze natuurlijk vooral willen is dat voordat die mensen naar Europa komen, dat ze daar worden tegengehouden. En in het verleden heeft Rutte of heeft de Europese Unie, waar Rutte toen ook al een pleitbezorger voor was, een soortgelijke deal gemaakt met Turkije. Hè, de beroemde Turkije-deal die alle vluchtelingen die uit Syrië kwamen daar hield. Nou, een soortgelijke deal, daar pleit Rutte al heel lang voor moeten komen met Noord-Afrika. Heel veel vluchtelingen komen via Tunesië. En Europa gaat nu komende zondag naar Tunesië om te kijken of er zo'n soort deal kan worden gemaakt.
En is zo'n deal dan echt een ideaal scenario? Want je hoort toch ook altijd dat Europa in de tang zit bij Erdogan van Turkije?
Nou ja, die landen doen dat niet gratis natuurlijk. Erdogan die wilde daar wel wat voor terug. Die wilde er onder andere geld voor terug. Die wilde er invloed voor terug. Ja, dat kun je in de tang nemen noemen. Je kunt ook zeggen, ja, zo werkt politiek. Ja. En Tunesië zal het ook niet zeggen van, willen jullie dat Europa? Tuurlijk joh, dan vangen wij al die mensen hier toch op. Nee, ook Tunesië zal daar iets voor terug willen. Tunesië wil betere handelsakkoorden. Tunesië zal geld willen. Ja,
het is dealing,
dat hoort erbij.
Dealing with dictators, erg genoeg soms. Maar er zitten nog wel wat haakjes, ook in dit akkoord trouwens in Europa. Hè, wat als dat doorgaat, bijvoorbeeld over het ja, al dan niet opnemen van minderjarige alleenreizende asielzoekers in die grenskampen of centra voor een opvang, hoe je ze ook wil noemen. Want nu is er een soort compromis uitgerold waarbij gezinnen wel daar mogen vast worden gehouden, dus met kinderen en ouders. Maar de alleenreiziger niet. Hè? Vooral als ik het goed begreep van collega Hans Nijhuis in Brussel, had Duitsland dat daartoe aangedrongen van ja, we gaan toch geen kinderen vastzetten. Nou, dat is ook uit het akkoord gebleven. Maar ja, wat biedt dat voor een perverse prikkel voor bijvoorbeeld een mensensmokkelaar?
Ja. Nou ja, nu al zie je inderdaad.
Wie stuur je dan die zee over als je weet dat die niet vast wordt gezet? Dus dat kan ook weer leiden tot hele nare humanitaire situaties, terwijl je dat juist probeert te voorkomen. Ja, dat is natuurlijk niet van gisteren het probleem, maar dit zit ook weer in deze deal.
Nou ja, en dat is niet zomaar, Niels, want de IND waarschuwt nu al dat ze een enorme stijging zien van het aantal minderjarige asielzoekers in Nederland die vooruit worden gestuurd, die meer kans hebben om hier te mogen blijven, waarna het gezin overkomt. Ja, het is inderdaad een perverse prikkel.
Het nieuw hoofdstuk dan voor Mark Rutte, die had toch al een heftige week. Dinsdag en woensdag werd hij in de Tweede Kamer scherp ondervraagd over de aardgaswinning in Groningen. Volgens de oppositie had Rutte veel eerder moeten ingrijpen om die gaswinning te verminderen.
De belangen van Groningen zijn structureel genegeerd. Geld ging boven Groningers. En de minister-president heeft niet het verschil gemaakt.
Wat dit laat zien is dat de hele politieke cultuur, het hele systeem wat was opgebouwd, daar waren niet die ambtenaren voor verantwoordelijk, maar de politieke top. Die ambtenaren hebben uitvoering gegeven aan iets wat jarenlang de gewoonte was in Den Haag. Oppompen wat we kunnen oppompen. En ik wil dat de minister-president niet zegt, ja, dat is heel erg. Tuurlijk is dat heel erg. Dat hij daar zijn volle verantwoordelijkheid voor neemt. Zegt, dat is daar misgegaan.
Dank u wel.
Dat was het moment waarop we hadden moeten ingrijpen. En ik wil het zo ronduit van deze minister-president horen.
Ja, duurde 2 dagen dat debat, Hans. Wat viel jij nou vooral op?
Wat vooral opviel was 2 botsende werelden tijdens dat debat. Het kabinet heeft in reactie op het parlementaire enquêterapport een groot plan gepresenteerd. Miljarden euro's aangekoppeld zijn om de problemen in Groningen sneller en beter op te lossen. Om ook te investeren in de toekomst van Groningen. En daar ging het debat eigenlijk amper over. Dit debat ging, en dat is op zich ook wel terecht na een parlementaire enquête, vooral over de politieke verantwoordelijkheid van wat er mis is gegaan in Groningen. En wat je dan ziet is, en dat bedoelde ik met 2 botsende werelden, is dat de oppositie heel erg zat op, ja, er zijn grote fouten gemaakt in het verleden. Daar moet iemand politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Ook de oppositie vond niet dat alles de schuld was van Mark Rutte. Maar ze zeiden wel van ja, hallo, in Nederland hebben we toch zoiets als politieke verantwoordelijkheid. Er zijn dingen misgegaan. Nou ja, er werd bijvoorbeeld in de fragmenten die je laat horen gerefereerd aan in dit geval 2013. Toen waren de eerste signalen er geweest dat er moest worden geminderd met de aardgaswinning, omdat dat van invloed was op de bevingen in Groningen. En juist in dat jaar ging de aardgaswinning juist omhoog. Overigens, vanaf daarna is de aardgaswinning heel snel naar beneden gegaan. Maar zeker in 2013 zijn er echt dingen misgegaan. Problemen zijn te laat onderkend. En daar moet iemand politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Van de andere kant zitten dan de regeringspartijen, overigens niet alleen de regeringspartijen, ook de SGP zit er wel een klein beetje zo in, die zoiets heeft van, ja, wacht eens heel even, we spitsen het nu allemaal heel erg toe op 2013, maar ja, de aardgaswinning, weet je wel, we zijn in de jaren 60 begonnen, moeten we dit kabinet verantwoordelijk maken voor iets wat over 60 jaar is scheefgegroeid? Ja, dat zijn twee manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken. En ja, daar kwamen ze niet uit met elkaar.
Dat is natuurlijk ook 10 jaar geleden, maar 10 jaar geleden was er nog wel dezelfde premier. Ja, Mark Rutte.
Zeker. Mark Rutte die zit altijd, en dat zie je in alle ingewikkelde dossiers. Dat zag je ook bij de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Mark Rutte, zijn taakopvatting is, luister jongens, ik ben niet de baas van het kabinet. Dat is formeel inderdaad ook zo. Premier is niet de baas. Elke minister is in principe de baas over zijn eigen departement. Dus als er dingen misgaan, zoals in dit geval bij Groningen op het gebied van de gaswinning, is dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Maar ja, die is er niet meer. Dus ja, wie moet je dan nog wel verantwoordelijk maken voor fouten die er in het verleden zijn gemaakt? Nou ja, dat was eigenlijk een beetje de principiële discussie waar dit debat afgelopen week over ging.
Terwijl het gekke natuurlijk is, Henk Kamp was minister van Economische Zaken. En uit die hoedanigheid vooral verantwoordelijk. Hè? In zijn ministerie is ook bekend geworden, kwam niet alle informatie goed naar boven.
Dus als althans, dat is de lezing van Henk Kamp.
Ja. Okay. Maar dat is echt zijn toko waar het mis zou zijn gegaan. Vervolgens, als je heel strikt staatsrechtelijk zou kijken, zou je dus als Kamer heel veel kritiek kunnen leveren op de bewindspersoon die nu zijn stokje heeft overnomen, Hans Velbrief. Maar wat gebeurde er?
Ja.
Wat gebeurde er? Hans Velbrief werd daar ongeveer de hemel in geprezen.
Zeker,
door alle Kamerleden.
Die man is geweldig, geweldig, geweldig.
Die is veel met de mensen. Ja. En die zie hem, hij ging ook. Hij
toonde veel Groningers ook zelf ook.
Ja, zeker. En Hans willen we niet weg hebben, zei Caroline van der Plas nog. Nee, we willen Rutte weg hebben. Dus daar zie je gewoon wat een erfenis en een jarenlange positie met je betrouwbaarheid blijkbaar doet. Dat de Kamer gewoon zegt, ja, het kan wel zijn dat formeel Hans Velbrief eigenlijk
staatsrechtelijk verantwoordelijk
staat
is.
Maar wij willen Rutte.
We zagen het bijvoorbeeld bij het ongeluk in Mali. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Toen was er een fout gemaakt bij de aankoop van munitie, waardoor twee militairen om het leven zijn gekomen bij een missie in Mali. Uiteindelijk nam toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor iets wat onder haar voorganger was gebeurd. Dus als je die parallel doortrekt, dan had eigenlijk inderdaad Hans Velbrief moeten opstappen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een rare figuur. Dat snap ik ook wel. Hans Velbrief was er toen niet bij. Rutte wel. Ja.
Rutte was in ieder geval niet van plan om op te stappen. Hij vindt dat hij de problemen in Groningen ook zelf moet oplossen.
En dit drijfje komt uit twee woorden voor mij. Boosheid, dat niet alles er was. En we die besluiten expliciet met elkaar hebben kunnen wegen en nemen, zoals je dat wilt in de politiek. Er is een probleem, alle informatie komt op tafel. En het probleem kun je niet wegtoveren, maar je kunt wel op basis van alle informatie de goede besluiten nemen. Dat is ons toen in onvoldoende mate gelukt, deels ook omdat die informatie er niet was. En twee is schaamte. Tweede woord is schaamte, omdat je weet wat de gevolgen daarvan waren en zijn.
Hij overleefde twee moties van wantrouwen.
Ja.
Dat instrument, dat is wel een beetje aan inflatie onderhevig. Hè?
Ja, nou ja, even los van dit debat. Hè, want hier kun je van alles over zeggen. Het is natuurlijk volkomen logisch dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Als er zulke grote dingen in het verleden zijn misgegaan. Dat is op zich niet gek. Als je naar die 97 moties van wantrouwen die je tegen Rutte of andere leden van zijn vier kabinetten de afgelopen 13 jaar zijn ingediend, dan zitten daar ook best wel veel onzin moties van wantrouwen tussen. Het is echt wel een middel geworden voor sommige oppositiepartijen om gewoon het nieuws te halen en een filmpje te kunnen maken. Maar een achterban te laten zien, kijk, ons eens even lekker kritisch zijn. Heel veel van die moties van wantrouwen die halen echt amper stemmen.
Ze zitten er zelf ook wel een beetje mee. Want bijvoorbeeld Van der Plas, die is vrij nieuw hè, in het parlement. Die zei ook van, ja, we hadden het daarover. Want collega Wouter maakte een verhaal over dat aantal moties en de inflatie. En die zei ook, ja, ik moet wel toegeven, zei ze, dat er soms een motie hierin gediend wordt. Dat zij dan ook als oppositiepartij denkt, ja, dit is alleen maar bedoeld om een schop uit te delen en even hopen op nieuwe verkiezingen. Toen zei ze, maar ja, aan de andere kant zei ze, ik ga hem wel gewoon steunen als hij terecht is. Ja. En er gaat ook gewoon heel veel mis,
Het probleem is dus wel, en dat hebben die motie-inflatie heeft daar wel voor gezorgd, is dat als er een motie een keer wel terecht is, zoals afgelopen week in het Groningen-debat, ja, het dus minder indruk maakt. Er waren best veel oppositiepartijen, lang niet alle oppositiepartijen deden mee aan de stemming. Dus er was bij lange na geen meerderheid voor. Dat vond ik ook eigenlijk wel heel raar van de oppositie. Ja. Dat ze de motie van wantrouwen in stemming brachten op een moment dat heel veel oppositiepartijen helemaal niet meer in huis waren.
Dus ze wisten gewoon dat daar is
belangen.
Nou ja, het was woensdagavond laat. Heel veel oppositiepartijen deden niet eens mee aan het debat. Forum voor Democratie deed niet mee aan het debat. Denk deed niet mee
is
aan het
niet
debat.
Raar bij zo'n B1, grote.
Nou ja, zeker kleinere partijen die kijken naar, ja, die kijken nou ja. naar wat ze belangrijk vinden. Overigens kwam Denk nog wel terug voor de stemming. Maar bijvoorbeeld Forum niet. SGP was dan weer weggegaan voor de stemming. Ook heel gek. Dus het was bijvoorbeeld duidelijk dat die motie van wantrouwen geen meerderheid zou halen. Maar goed, daar ging het niet over. Het ging over die motieinflatie. Daardoor, zelfs als een motie dus wel zinnig is, ja, heeft het toch minder impact.
Wat in ieder geval wel duidelijk
de doodzonde.
Is, en dat, ja. dat blijkt deze week ook weer, is dat een groot deel van de oppositie echt klaar is met Mark Rutte.
Ja.
Tegelijkertijd, hij zit er al 13 jaar.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar de peilingen, gaat het nog best goed met de VVD.
Nou ja, er is een meerderheid in de Kamer die hem dus nog steunt. En ja, hij is, als je gewoon, in zover is het natuurlijk ook wel een afspiegeling gewoon van het electoraat. Want ja, de regeringspartijen, die willen ook niet dat, die hebben de meerderheid ook onder de kiezers. Ja, die willen niet dat het kabinet valt. En onder de VVD kiezers is Rutte nog steeds heel populair. En dat wordt nog wel eens vergeten natuurlijk. Ik bedoel, in talkshows zien we vooral altijd de mensen die heel veel kritiek op hem hebben. Maar ja, bij verkiezingen haalt hij gewoon met afstand, vergeleken met elke andere politicus in Nederland, de meeste stemmen.
Ja, in maart was dat natuurlijk voor het eerst. Maar dat waren andere verkiezingen, net anders. Hè? Dus dat was een waarschuwing voor hem. Maar ja, bij landelijke verkiezingen is hij gewoon de laatst gekozen grootste partij.
En in de peilingen staat hij inmiddels, kruipt hij ook weer wat op. Dus ja.
Maar hoe kan het dat er zoveel kritiek is op Mark Rutte? Als je de straatinterviewtjes leest of je leest de reacties naast zo'n Groningen verhaal. Mark Rutte, Nederland is er klaar mee.
Ja.
En toch,
omdat kiezers niet eendimensionaal zijn. Het is natuurlijk niet zo dat, en dat zal ook voor VVD-kiezers gelden, dat zij de problemen in Groningen niet erg vinden. Of dat zij de problemen in met de toeslagenaffaire niet erg vinden. Alleen, er spelen natuurlijk bij kiezers heel veel andere overwegingen waarom ze een politicus steunen. Bijvoorbeeld, ze vinden stabiliteit van het landsbestuur belangrijk. Of ze vinden het belangrijk dat er wordt gebeurd aan de asielaanpak. Nou ja, dan zijn er zeker bij kiezers voor de middenpartijen niet heel veel smaken. Dus er zijn meerdere redenen waarom mensen hun keuze bepalen bij verkiezingen. Dus ja, dat verklaart ook waarom je in de media en op sociale media heel vaak hoort van oh, Rutte moet weg en Nederland is klaar met hem. Maar Nederland, ja, dat is natuurlijk niet waar. Er is niet een Nederland. Er zijn 17 miljoen kiezers die allemaal een eigen afweging maken.
Ik ben wel benieuwd, hè, ondanks natuurlijk dat draagvlak wat je zegt terecht, hè, nog steeds groot is, ook in die laatste peiling. Ik ben wel benieuwd wanneer hij zelf vindt, gewoon als politicus, en hij wil graag oplossingen bereiken, wanneer hij zelf vindt dat wantrouwen, of het nou strategie is van Jesse Klaver om hem te beschadigen, of dat het nou echt wantrouwen is van het CDA-Kamerlid dat heel kritisch is, wanneer hij gaat denken van ja shit, ik ben hier urenlang alleen maar bezig met uitleggen dat ik het wel goed bedoel, want dat gebeurt natuurlijk tijdens het debat. Ja, zo draag ik misschien ook niet bij aan de snelste oplossing. Dus dat is wel een bedreiging het is echt een bedreiging voor zijn bestuurskracht en kracht als premier. Hè? Dus als iedereen op een gegeven moment gaat zeggen, joh, wat jij ook zegt, ik geloof je niet, mot niet, en of dat nou gespeeld is, of eigenlijk, ja, dan wordt het wel lastig.
Zeker. En dat moment komt natuurlijk wel met rassenschreden dichterbij. Kijk, Mark Rutte, die heeft tot nu toe altijd de verkiezingen gewonnen, doordat hij kiezers ervan kon overtuigen van, jongens, ik ben hier om jullie problemen op te lossen. Hè? Stop al dat politieke gelul. Hij ging letterlijk de verkiezingscampagne in door te zeggen, stem niet op de schreeuwers, maar stem op de doeners. En dat bedoelde hij zichzelf mee. Hè? Gewoon mensen die met een poot in de klei staan, die de problemen aanpakken en die hun best doen en compromissen proberen te sluiten in het lastige politieke landschap. Want dat is natuurlijk ook zo. De politiek is sterk verdeeld en versplinterd. En daar heeft hij altijd heel veel credits voor gekregen. Mensen hadden zoiets van, ja, wie anders? Maar ja, mensen zien ook wel, na 13 jaar Mark Rutte, dat heel veel problemen niet zijn opgelost. Ja, en het moment dat kiezers denken van, ja, Rutte, jij zegt wel elke keer, laat mij de problemen oplossen. Maar de problemen worden niet opgelost. En het moment dat kiezers denken, ik ga mijn vertrouwen eens een keer in een andere partij stemmen. Ja, Rutte zal toch ook wel moeten aanvullen, voelen. Of in elk geval binnen zijn partij van, jongens, dit gaat een keer mis.
Ja, want als hij het zelf al niet concludeert, kan de VVD op enig moment, hoewel die dan ook een probleem krijgen met de opvolging, maar die kan het op een gegeven moment ook concluderen.
En dat is dan weer het rare. Er is binnen de VVD is dit geluid amper te horen.
Daar is nog steeds veel vertrouwen in.
Ja, heel veel vertrouwen. Mark Rutte is de VVD. Ja, dat is ook zo. Kijk naar de stemmen bij de laatste Kamerverkiezingen. Bijna alle stemmen op de VVD waren voor Mark Rutte, niet voor andere Kamerleden.
En voorlopig zijn ze dus ook nog niet van plan om de coalitie of het kabinet te laten vallen. Dus voorlopig is een nieuwe verkiezing of een nieuwe stemming ook helemaal niet aan de orde.
Tenzij ze er niet uitkomen met asiel. Want we hebben het net gehad over dat er een deal gloort in Europa. We hebben het net over gehad dat er mogelijk een deal gloort buiten Europa. Hè, zoals Niels het zei, met een Tunesië-deal, wie weet. Maar er moet dus ook nog iets anders gebeuren. En dat is dat de VVD-achterban, en zeker de VVD-Tweede Kamerfractie, Sophie Hermans is er vrij duidelijk over geweest, wil dat de Nederlandse asielregels strenger worden. Als je kijkt naar het aantal asielverzoeken wat in Nederland wordt goedgekeurd en je vergelijkt dat met andere landen, dan ligt dat hier significant hoger. En dat ligt heel gevoelig om die regels aan te scherpen bij coalitiepartijen ChristenUnie en D66. ChristenUnie had afgelopen weekend, vorig weekend moet ik zeggen, nog een partijcongres waarin partijleider Mirjam Bikker onomwonden zei 70.000 asielzoekers verzoeken dit jaar, dat moeten we aankunnen. Ja, dat is wel een hele grote kloof met wat de VVD wil.
Als je het hebt over die twee planeten waar je het eerder over had, dat waren natuurlijk ook twee totale verschillende universums. Ja. Dat de een een probleem vindt, namelijk veel asielzoekers, zegt de ander weer schaffen das. En er zat ook wel wat onvrede tussen die partijen, want Bikker had in een interview bij ons in de krant gezegd, ik hoop dat de VVD vluchtelingen als mensen gaat zien. Nou, dat is echt tegen het zere been van veel VVD'ers, hè, die volgens mij echt allergisch zijn voor dat soort moreel-ethisch hoogtepaard uitspraken van andere partijen. Dus Rutte kon het ook niet laten om te zeggen, you preach, we practice. Want wij hebben op onze kandidatenlijst 4 vluchtelingen staan. En daar schermde niet mee. Zo van, ja, wij zorgen heus wel voor vluchtelingen. En wij zijn heus wel menselijk. Ja, dat zullen we dan ook onder zo'n discussie in zo'n coalitie hebben. Want we kijken dan naar facts en figures en cijfers en plannen. Maar dat soort steekjes, dat wordt niet vergeten. En bij de VVD zijn ze daar volgens mij aardig klaar mee. Dat de ChristenUnie dat elke keer die kaart trekt. Hè? Zo van, nou ja, wij zijn wel barmhartig en jullie malen er niet om.
Ja. Dus ja, Rutte heeft dit debat overleefd, maar dat wil niet zeggen dat het kabinet daarmee dus ook de eindstreep haalt.
Vanwege onder andere dus die politieke tijdbommen die er liggen. Asiel bijvoorbeeld.
Een asielstop of willen jullie geen asielstop?
Asielstop!
Willen jullie de grenzen dicht? Ja of nee?
Wees dan ook eerlijk over wat werkt op de lange termijn en op de korte termijn. Dus geen stoere plannetjes die niks uitwerken op de korte termijn. Wel aan de slag in Europa.
Bij het doorhakken van knopen in deze politieke hoofdpijn dossiers, dan wordt er vooral gekeken naar het CDA, Niels. Waarom?
Eigenlijk op 2 punten wordt er naar het CDA gekeken. Het CDA heeft beloofd, wij willen gaan heronderhandelen over dat taaie stikstofdossier. We weten allemaal nog in het voorjaar, die verkiezingsuitslag was heftig, vooral voor het CDA, veel verloren. Er was bijna een kabinetscrisis, maar ze hadden een uitweg gevonden met de list van oké, we zijn het eigenlijk hartstikke oneens. We hebben heel grote ruzie over stikstof, bijvoorbeeld die deadline van 2030, maar daar gaan we voor de zomer over praten. Nou ja, daar zitten we nu, hè. We zitten hier in korte mouwen, dus we zijn daar. Dus dat wordt de komende weken ergens wordt die kaart op tafel gelegd van we moeten heronderhandelen over stikstof. Dat is gewoon een bedreiging voor de stabiliteit van het kabinet. En dan heb je nou, dat hebben we al besproken, het hele asielverhaal wat je in het binnenland nog op één lijn moet krijgen. Dus dat zijn 2 grote landmijnen, zeg maar, waar je rond moet manoeuvreren als kabinet.
Ja. En zijn de uitnodigingen voor die gesprekken al verstuurd?
Nee. We zaten van de week nog met de CDA te praten. Ik zei, er waren eigenlijk 2 grote vragen op de wereld. Wanneer begint Oekraïne tegenoffensief? En wanneer vraagt Pieter Heerma aan de rest, zullen we heronderhandelen? Nou, die eerste weten we inmiddels, maar die tweede weten we niet. Want ze zeggen, ja, er moet eerst een landbouwakkoord liggen. We weten de boerenbelangengroepen, de overheid, de inkopers, de agropartijen zitten aan te knutselen aan het landbouwakkoord. We willen eerst nog weten of de provincies, die zijn aan het formeren, waar zij mee komen, zegt het CDA. En dan kunnen we naar onze coalitiepartners. Ja, wat ze stiekem hopen binnen die partij, is dat provincies en landbouwakkoord eigenlijk dat vuile werk, dus aanhalingstekens al opknappen, dat daar gewoon die deadline van 2030 wordt losgelaten. Dat provincies zeggen, joh, Den Haag, geef ons wat ruimte. En dat het CDA een beetje achterover kan leunen. Tegen de rest kan zeggen, ja, moeten we nou nog onderhandelen? Of zullen we maar gewoon ons neerleggen bij wat de rest besloten heeft? Maar ja, dat schiet nog niet zo op.
Nee, en intussen begint de tijd wel te dringen. Want over een maandje begint het zomerreces al.
Precies, en ze zeggen dus bij het CDA, nou ja, we zijn dat nog steeds van plan. Maar eerst dat landbouwakkoord. Nou, de laatste geluiden daarover zijn nog 2 weken, volgens mij, even uit mijn hoofd.
Ja, zeker voor de zomer. Ja, voor de zomer.
dus dat wordt echt zo. Ja. Er komt op een gegeven moment zo'n punt waarbij dit allemaal samenkomt. Ja, dan.
En als dat nou niet samenkomt, dat het gewoon niet lukt om dat voor de zomer te doen, wat dan?
Nou ja, dat is eigenlijk de blessing in disguise. Volgens mij kan dat gewoon. Volgens mij is die deadline zowel bij het asieldossier als bij het landbouwdossier. Het is niet zo dat er als jij 1 juli geen briefje getekend hebt, dat er een soort luik onder je weg valt, dat je allemaal
een fluïde, donder, het is dus een fluïde deadline. Ja. Die nog de hele zomer kan worden doorgeschoven. Maar uiteindelijk, ja, na de zomer. Als, ja. Zal er toch iets moeten liggen?
Nou, ze willen het ook wel. En volgens mij zeker bij migratie en asiel heeft de VVD zelf die deadline wat scherper gesteld door vorige week te stellen. Hè? En dat die dialoog met die leden van nou, de komende weken en voor de zomer en we gaan niet op vakantie tot. Nou ja, dan heb je voor jezelf die druk al opgevoerd. CDA heeft dat ook bij stikstof gedaan. Afdelingen verwachten dat ook van het CDA. Dus op zich zit die druk er wel op. Maar ja, als de wereld buiten verandert en landbouwakkoorden zien er anders uit. En kijk eens wat we in Tunesië hebben bereikt. En wilt u toch nog wat... Ja, ik zie het wel voor me hoor. Dat iemand op een gegeven moment zegt, nou ja, dit moet in september toch ook wel kunnen lukken. Ja.
Uitstel is mogelijk als je het kijkt naar de Haagse werkelijkheid. Maar je ziet dat de achterbannen, zeker van CDA en VVD, ja, die verwachten gewoon snelheid.
Is dat ook de reden dat het CDA, de partijtop van het CDA, zich achter de schermen al een beetje aan het voorbereiden is op een mogelijke kabinetsval?
Ja, ze houden er in ieder geval sterk rekening mee. En je zou ook zeggen, dat is maar goed ook, want het wordt nou zo openlijk over gespeculeerd, vorige week op de VVD-congres weer. Het is geen doel op zich in het kabinet blijven. Bij het CDA hoor je dat, bij ChristenUnie ook. Het plus is niet ons hoogste doel. Ja, Hans loopt al heel wat jaren mee in Den Haag, meer dan ik. Maar volgens mij wordt dat niet vaak zo openlijk gezegd. Hè? Zo van, nou, het maakt ons niet zoveel uit of we nog in of buiten het kabinet zitten. Er wordt heel koeltjes over gedaan.
Dus, en met kijk, dat dit geen liefdesrelatie was, deze kabinet, was wel duidelijk. Maar ze spreken hun afkeer tegenover elkaar nu wel heel onverholen uit.
Ja, en de grote vraag dan bij het CDA is dan natuurlijk, gaan we, als het kabinet valt en er nieuwe verkiezingen komen, dan ook met Wopke Hoekstra die verkiezingen in als lijsttrekker?
Ja, dat is voor ons een vraag. En voor hemzelf misschien ook nog wel. Dat is lastig in te schatten wat hij wil en wat hij doet.
Maar waarom twijfelt de partijtop van het CDA aan Wopke Hoekstra?
Nou, zij hebben natuurlijk ook de uitslagen gezien. En net als iedereen. En zij hebben geconstateerd in die partijtop, want die spreekt niet per se met één mond. Hè. Het ligt ook aan wie je in in de top van zo'n partij spreekt. Maar er wordt gewoon serieus geworsteld met de vraag, wie sturen wij de volgende verkiezingscampagne in? En wat als die campagne wel eens heel snel zou moeten beginnen. Want stel nou even dat het gewoon misloopt voor de zomer. Hè? Omdat de VVD zijn zin niet krijgt rond asiel. Of omdat het CDA geen centimeter opschiet met stikstof. En ze kunnen dat eigenlijk niet meer verkopen aan de achterban, wat Hans al zegt. Ja, dan kan je zomaar een breuk krijgen en dus een hele snelle campagne en verkiezingen in het najaar. Ja. En dan zegt het CDA, gaan wij dan nu, hè, met de 5 zetels in de peilingen, die campagne in met die lijsttrekker die het 2 keer eerder gewoon, hè, bij 2 verkiezingen, 1 landelijk, 1 provinciaal, niet heeft kunnen veranderen voor ons. Ja, dat is, ik denk, terecht ook de vraag in die partij. Dat zal iedere partij zich afvragen, maar ook in het CDA. Dus sommigen zeggen, we moeten een soort Caroline-versie van, een CDA-versie van Caroline in de ring insturen. Iemand die nog onbekend is, niet zoals Wopke Hoekstra die hele erfenis meesleept. Ja, een fris geluid bijvoorbeeld. Ja, die stemmen hoor je dan.
Ja, wat namelijk wel opvalt als je rondgaat in de partijtop, is wat Niels al zegt, niet iedereen zegt hetzelfde. En echt niet iedereen zegt van Wopke Hoekstra heeft de langste tijd gehad, we moeten wisselen van partijleider en van gezicht. Maar iedereen die je spreekt, zegt er wel bij dat ja, een nieuw gezicht zou natuurlijk wel helpen. En dat is eigenlijk ook wel veelzeggend. En dan wordt er bijvoorbeeld verwezen naar Jan-Peter Balkenende. Einde van Paars 2 stond CDA er ook belabberd voor in de peilingen. Gaf meer een cent om de kansen van het CDA. En toen kwam er ineens vlak voor de verkiezingen, out of the blue, een volkomen onbekend nieuwe lijsttrekker. En die maakte de partij ineens de grootste. En de mensen dachten ineens, oh, nieuw gezicht. Daar zet ik mijn vertrouwen in. En die maakte het, nou ja, we weten het, hij is 8 jaar premier geweest. Ja,
hij werd nog herkozen ook.
Ja, hij werd nog herkozen ook. En hij heeft het dus wat dat betreft hartstikke goed gedaan. En dat scenario, daar beginnen wel heel veel mensen in de partijtop hardop over te dromen.
En wat voor nieuwe gezichten moeten we dan denken, Niels? Want jij spreekt dus mensen van die partijtop en die laten al namen vallen dan?
Ja, ze hebben een heel nieuwe lichting op het oog. Iemand die ik sprak noemde dat de Boswijkjes en de Bonteballetjes. Vernoemend Dirk Boswijk en Harry Bontebal, 2 getalenteerde Kamerleden waar ze het wel in zien zitten. Maar ze hebben een heel lijstje met nieuwe. Ja, volgens mij hebben ze. Het CDA heeft altijd een soort CDA-speak. Hè? Die hebben daar eigen term voor. Beelddragers is nu de term voor de mensen, de nieuwe lichting. En dan noemen ze bijvoorbeeld Inge van Dijk, Kamerlid. Ze noemen een heel nieuw Kamerlid, wat van de week best wel hoge ogen gooide bij het Groningen-debat. Mevrouw Verder uit Drenthe. Ze noemen meneer Leenaars uit Brussel. Dus ze hebben zo'n hele lichting op het oog. Ja, mensen die jij en ik niet zo goed zouden kennen als we gewoon bevraagd worden op straat van joh, weet jij wie er bij het CDA nu opkomend zijn? Maar dat zijn mensen die binnen de partijen wel degelijk op de lijstje staan voor een nieuwe kieslijst.
En zoals mensen, dan om nog maar even de parallel trekken, niemand had ooit van Jan-Peter Balkenende gehoord destijds. Wat ook zo is.
Het feit, hè, dat dit soort namen dus nu al uitlekken bij ons in de krant staan. Het feit dat er aan Wopke Hoekstra wordt getwijfeld, dat dat in de krant staat. Wie heeft er eigenlijk belang bij dat dit soort verhalen in de krant komen?
Wij in eerste plaats en onze lezer. Maar je gaat natuurlijk wel rondvragen. Hè? Want het is niet van gisteren dat er een crisis is over het leiderschap in het CDA. Eigenlijk barstte die bom, ja, je zou kunnen zeggen, al toen Hugo de Jonge opstapte. Hè? In 2020, ja. Gaan we heel ver terug. Maar toen moesten we op Hoekstra invliegen. Omtzigt ging weg. Deze partij is al jarenlang in crisis. En soms heb je een piek en een opleving, zoals bij een verloren verkiezing. En soms is het wat rustiger. Nu lijkt het weer wat rustiger. Maar ja, dan gaan mensen zich gewoon zorgen maken over, hey, shit, snelle verkiezingen. Wat is ons plan B, zoals iemand in die partij het op het noemt? Ja, ik denk dat het heel logisch is. Het zou gek zijn, zou je bijna zeggen. Maar hetzelfde geldt voor de VVD. Die zijn ook heus wel aan het nadenken over het post-Rutte-tijdperk. Ja, wij hadden nu dan de kans om met veel CDA'ers te spreken en dat ook op te tekenen. Maar dit zie je natuurlijk in elke partij gebeuren.
Bij D66,
als de klappen vallen.
Bij D66 is het ook onduidelijk of Sigrid Kaag het nog een keer doet. Alleen wat wel het verschil is dat er bij het CDA het leiderschap van Hoekstra wel echt omstreden is. Dat is
vanaf het begin misschien
al. Ja, dat is bij Rutte, binnen de VVD nu althans nog niet zo. Dat is bij D66 en Kaag nu ook nog niet zo. Maar bij het CDA wel. Kijk, hij heeft tot nu toe een aantal verkiezingen op rij verloren. En het feit dat mensen zo openlijk beginnen, anoniem, maar toch tegen ons beginnen te speculeren van, nou, misschien zou het helemaal niet zo gek zijn als er een nieuwe kwam. Dat zegt ook wel iets over het feit dat er binnen de partijtop van het CDA mensen Hoekstra gewoon onder druk willen zetten. Zo van, ja jongen, denk eens even na, ben jij nog wel de juiste man?
Ja, en dat doe je dan onder andere door lekker met jou te gaan praten, Niels.
Ja. En dat nodigen wij alle partijen toe uit, als zij een verhaal te vertellen hebben natuurlijk. Nee, maar dat is gewoon ons werk. Ik bedoel, je moet wel weten wat er leeft in zo'n partij. En ja, hier is het gewoon spannend nu. En ja, een van de CDA's zei ook van ja, en we hebben natuurlijk die nieuwe lichting. En mensen die snappen ook dat ons verhaal goed is. En ze hebben heel veel visies geproduceerd de afgelopen tijd. En dan hebben we zo'n nieuw Kamerlid. Dat geeft natuurlijk ook elan. Dat klopt allemaal, maar je nummer 1 is natuurlijk wel het richtpunt. Ik bedoel, de slotdebatten zijn met de nummer 1. Dat is het boegbeeld. Hè? Ik bedoel, mensen stemden volgens mij niet op nummer 2 van BBB afgelopen maart. Of op de lijsttrekker in Friesland per se. Hè? Dus die leider doet er gewoon toe. En dat is belangrijk. En anders kun je nog heel lang heel veel mooie verhalen hebben over visiestukken. Maar als je nog maar 1 zetel over hebt, dan doe je er gewoon niet meer toe. Ben je niet meer relevant.
Ja, en de leider van het CDA moet al heel lang vragen beantwoorden over of die nog wel blijft.
Als je zo verliest, kan je dan door?
Ja, dat vind ik wel. Sterker nog, ik vind ook dat het mijn plicht is om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben 2 jaar geleden, ben ik 3 maanden voor de verkiezingen ben ik begonnen, heb ik het stokje overgenomen. Is er een dringend beroep op mij gedaan om dit te gaan doen. In de volle wetenschap dat wij een heel lastig parcours voor de boeg zouden hebben. Ja, dat blijkt en dat is alleen nog maar lastiger dan we misschien met elkaar hadden verwacht. Maar dat vraagt dus ook van mij en van ons om de schouders eronder te zetten. Het vertrouwen te herwinnen. En daar gewoon keihard voor te knokken.
Bent u de juiste man op de juiste plek?
Ja, en ik proef daar vanuit de partij ook support op. Maar laten we eerlijk zijn, er moet wel wat gebeuren als er zo'n verkiezingsuitslag komt. Vorige week ook gezegd, een daverende oorvijg, uiteraard voor het CDA. Maar als je dan kijkt, veel breder voor coalitie en ook oppositiepartijen.
Ja, toen vond Hoekstra zich nog wel de juiste man op de juiste plek. Vindt hij dat nog steeds? Weten we dat?
Nou ja, dat is dus het enige waar ik over twijfel. Want ik zei net van, joh, er zijn mensen in de partij op die hem onder druk probeerden te zetten. Maar wat we dus niet weten, misschien heeft hij zelf die conclusie ook al wel getrokken. Hè? Dat weten we gewoon niet, want hij is een gesloten oester. We begrijpen ook wel eens binnen het CDA, ook voor de mensen om hem heen. Dus ja, dat weten we niet.
Ja, het is in ieder geval niet zo openlijk flirten met een afscheid als Sigrid Kaag onlangs deed. Want die was, hè, dat kon ze in college tour goed zien hoe zij en haar gezin leiden eigenlijk onder haar functie. Maar dat zie je bij Hoekstra, dat soort uitingen niet. Dus dat is toch wat dat betreft een beetje lastig in te schatten.
Het is sowieso nog maar de vraag of er binnenkort überhaupt een nieuwe lijsttrekker nodig is natuurlijk. Want ja. Voorlopig is het kabinet er gewoon nog.
Zeker. En wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit en worden ze het eens over een strengere asielaanpak.
Ja, er zijn ook echt hoofdrolspelers. Gisteren spraken we nog met iemand in het kabinet die zei, joh, we hadden voor het voorjaar 4 punten op onze lijst. Voorjaarsnota, klimaatpakket asielpakket en stikstof moeten we over... Nou, volgens mij hebben we 2 van de 4 hebben we afgevinkt. Ja, dat is heel nuchter bekeken. Het klopt.
Dat is heel nuchter bekeken. En wat ook, als je mensen in het kabinet spreekt, die wijzen ook allemaal over het alternatief. Weet je, wat is dan het alternatief? Als er verkiezingen komen, moeten we na de verkiezingen toch weer als middenpartijen opnieuw met elkaar om de tafel om over dezelfde problemen voor oplossingen te gaan praten. Dus ja, dat is allemaal heel rationeel bekeken. Maar politiek is niet alleen ratio. Uiteindelijk is de druk vanuit de partijen, vanuit de achterban van die partijen, die neemt echt toe. En ik moet nog maar zien of dit kabinet inderdaad het eind van het jaar haalt.
Als we dan kijken naar volgende week, jongens, wat staat er dan op de planning?
Ja, het wordt in ieder geval de komende tijd interessant om te kijken naar de provincies. Waar gewoon geformeerd is en waar de eerste akkoorden gesloten zijn. Vrijdagavond in Limburg de presentatie. Waar BBB samen met PvdA in een provinciebestuur plaats zal nemen. Nou, dat zie je in Den Haag niet snel gebeuren als je het over stikstof of landbouw hebt. In de provincie kan het. In Flevoland wordt gesproken door partijen die willen samen in een coalitie waar onder meer PVV en ChristenUnie. Ja,
een bijzondere combinatie.
Ja, ja. Vergelijk dit heel even met de uitspraken van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker op het afgelopen partijcongres.
Mirjam Bikker vraagt de VVD om vluchtelingen als mensen te zien. En haar partijgenoten in Flevoland kunnen blijkbaar leven met een samenwerking met de PVV. Die op het vluchtelingenvraagstuk toch totaal andere taal uitslaat. Dat is toch bijzonder om te blijven volgen de komende tijd. Maar het kan ook de escape vormen voor, hè, want we zeiden al, het is druk op het CDA neemt toe. Maar ook uit Limburg hoor je al geluiden. Ja, waarom zouden wij over 2030 gaan praten? Waarom zouden wij over gedwongen onteigening gaan praten? Als zelfs GroenLinks in onze provincie zegt, wij willen niet gedwongen onteigenen. Dus praktisch op de grond, zeg maar, hè, in de wei, zijn de problemen soms minder groot dan in Den Haag. Dus dat zou nog wel interessant zijn als dat de reddingsboei wordt.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.